Halleluja. Vanochtend wil ik beginnen met jou te vragen, wat is jouw grote opdracht? Wat haal je binnen? Sommige bedrijven, het begint over bedrijven, sommige bedrijven die hebben een calculatie en die maken gewoon een doelstelling. En dit is de periode dat de meeste bedrijven nu doelstelling gaan stellen. Nu gaan ze de jaar beginnen na te tellen, plus en minnetjes. En dan gaan ze proberen nieuwe opdrachten binnen te halen. Wat is jouw grote opdracht? Waarvoor sta je? Waarom pakte ik daarnet het stukje van, je bent mijn leven waard. Wat is jouw opdracht? Wat denk jij dat je opdracht is? Weet je wat, soms zijn we druk bezig met dingen. Soms zijn we bezig met hoe gaan we eten. Sommigen denken zelf, hoe gaan we morgen overleven? En gisteren hoorde ik van iemand die dat me aanraakte. Hij zegt, als hij wakker wordt, is hij al zijn dag aan het plannen hoe hij het beste eruit kan halen. En hoe makkelijk die dag kan zijn. En dat raakte me aan, omdat we hebben God die we ermee kan plannen. Omdat met hem zullen we grote dingen doen. Ik wil een beeld, voordat ik ga beginnen, wil ik een stukje met jullie delen. En ik wil dat je goed even luistert. En dan kom ik straks terug erover. Dank je, Jezus.
A man was walking along a beach in Mexico at low tide after a storm. He saw that there were tens of thousands of starfish left stranded on the beach, dying in the heat of the sun. And off in the distance, the man saw a young boy who was picking up the starfish one at a time, going down to the sea and throwing it in. The boy then went back to get another one, picked it up, walked back to the water's edge and threw it into the sea. The man went up to the boy, and he laughed, and he said, "Look, can't you see there are tens of thousands of starfish out here? I don't really think that what you're doing is going to make any difference." The young boy suddenly carried on, picked up another starfish, went down to the water's edge, and threw it into the sea. And then he turned to the man, and he said, "Well, I bet it made a difference for that one."
Dank je, Jezus. Ik denk dat het wel voor deze wel iets betekent, voor één van hen. De rode lijn in de Bijbel is, in het Oude Testament kunnen we zien, dat God heeft ons gemaakt. Mens geschapen naar zijn evenbeeld. Soms heb ik een beetje moeilijk mee, met dit stukje. Weet je waarom? Nou, als ik boos word, dan denk ik dat God kan ook boos worden. Hebben jullie daar nagedacht? Als ik zeg van, oh, als ik iets proef, een appel of een peer, en ik zeg, oh, dit deugt niet, ik gooi hem weg. We zijn geschapen naar zijn beeld. Heb je daar nagedacht? Als je blij bent, dan is ook God. Ja, een deel van God. Dat, die heeft ons geschapen naar zijn evenbeeld. En ik vraag me eigen van, dat is een gekkigheid van mij. Jullie mogen gewoon eerlijk, ga ik eerlijk zeggen, gekkigheid van mij. Ik vraag me eigen, hoeveel mensen zouden niet overleven als ik een dagje God was? Hoeveel dingen had ik zou kunnen vernielen in één dagje als ik God was. Weet je wat? Omdat als mensen, nadat de mens is ga eten van die boom van goed en kwaad, kreeg hij het besef wat goed en kwaad was. Maar doordat hij niet als God was, dat is een beeld van God, dan hebben wij heel veel dingen kapot gemaakt. God wil een relatie met mensen. Wat zei hij? Hij stuurt ze weg. Maar hij maakt een offer. En hij bedekt hun naaktheid. Maar heel veel mensen staan niet stil aan dat stukje. Waarom heeft God Adam en Eva uit de paradijs weggestuurd? Dat is een vraag dat soms, toen ik kinderkerk deed, kreeg je soms van die kinderen die stoer zijn, die zeiden, ja, waarom heb je ze weggestuurd? Ik kon een kans krijgen. En later ging ik in mijn Bijbel lezen, er was ook een boom van leven. En stel je voor dat ze van die boom had ook gegeten. Had ze eeuwig leven. En ook zonde. Ik heb een God die relatie wil. Leiding. Na straf, nieuwe kansen. Hoeveel keren hebben wij gezegd van, oh dat of die afmaken. Weet je waarom ik dit zeg? Omdat soms denken wij altijd net als wat die man dacht. Zoveel sterren op de strand, één maakt niet uit. Ik durf bijna niet te zeggen, uit religieuze principe, niet uit Gods principe, maar uit religieuze principe, schrijven we een hele volk af. En dan zeggen wij, die volk is gewelddadig, die volk deed dat, die volk doet dat. Maar God heeft een belofte gedaan, ook voor die volk. Iets heel grappigs, van de week was ik aan het lezen en bijbelstudie aan het doen. En op een gegeven moment kwam het tot mijn gedachten. Een uitspraak dat een collega altijd zegt. Hij zegt, ik bid altijd met mijn kont naar Mekka toe. Ik dacht, en ik lachte ook mee. Soms van, En vanochtend heb ik het meegedeeld en ik kreeg bevestiging van een wijze man, van Kees. Wisten jullie dat de Israëlieten ook overal in de wereld met hun hoofd naar Jeruzalem bidden? En wij zeggen tegen die mensen, die zijn gek, die bidden met hun hoofd naar Mekka en dit en dat. Eigenlijk moeten wij ook met ons hoofd naar Jeruzalem bidden. Want door Jezus mogen we overal met opgeheven hoofden bidden. Omdat wij hebben een belofte. En dat belofte is dat toen God op dat moment hen wegstuurde, had hij al een plan. En mijn God is zo perfect. Hij heeft geen plan B. Hij heeft dat alles voor elkaar gedaan. Omdat sommigen denken, Jezus was de plan B van God. Nee. Ik dient een volmaakt God. God wist al dat met de wil dat hij Adam en Eva zou geven, dat hun zouden falen, dat hun zal op zoek gaan. Dat God wist al op dat moment dat hun zullen gaan zoeken. En elke dag, elke ochtend als ik mijn bidstond houd, dan zeg ik, Heere, dank je wel. Dat ik niet net als mijn auto mag zijn. Dat de andere beslist waar de auto naartoe gaat. Maar dat ik uw kind mag zijn met eigen wil, eigen beslissing. Dat ik mag zeggen, nu aanbid ik of nu aanbid ik niet. Maar dat ben ik ben geen robot van jou die voorgeprint is, dit moet je doen, dit moet je doen, dit moet je doen. Nee, omdat u zoekt een relatie met mij. En weet je wat het is? Soms, relatie doet ook pijn. Soms vertrouw je ook in relatie dingen aan de anderen en die doet tegengestelde. Soms is je relatie ook beschadigd. Ik neem een voorbeeld, simpele voorbeeld. En ik wil dat je gewoon meegaat. Een kind, als hij een 9 of een 6 of een 5 haalt, als hij thuis komt, komt hij thuis bij een dronken vader en die kreeg klappen. Als hij goed doet of niet. Datzelfde kind die groeit, die wordt een tiener. Het blijft hetzelfde. Hetzelfde kind groeit, die wordt een man en die is een HBO'er. Die zit er bij een grootste bedrijf. Omdat hij heeft dat gebruikt om boven te klimmen. Om directeur te worden van een bedrijf. En diezelfde kind maakt een belofte, ze zullen mij nooit meer pijn doen. Dat blijft een kind in de hart van die man. Later, die man komt tot God. Door Jezus komt hij tot de Vader. En dan komt hij hier te zitten en hij hoort, God heeft u lief en hij is een vader. Kun je al voorbeelden? Dat wat ik zei daar in het begin. Dat God kan boos zijn dat hij direct dat stukje pakt van God. Dat hij daar beeld van God zal hebben. De vader die een pak slag geeft. De vader die, wat je ook doet, is niet genoeg. En waarom geef ik dit voorbeeld? Omdat de grote opdracht dat wij hebben gekregen is om de wereld te laten zien dat hij liefdevol is. En daarom zeg ik ook in die volken die hem zoekt en die zich eigen denkt, dat door zijn eigen werken dat ze in de hemel kan komen, zijn wij geroepen om hen te vertellen. Omdat ik heb een voorbeeld genomen van iemand die later directeur is geworden. Maar die kan ook een medewerker worden in een bedrijf. Waarvan de managers altijd bij hem de pispaal vindt. En dan zou je zeggen, waarom ik weer? Waarom ik? Want die heeft niks anders geleerd dan elke keer tegenslag te krijgen. De volk daar buiten in Axel, die wacht op jou om de liefde van God te laten zien wie God is echt. En een kantnotatie, ik heb niks tegen evangelisatie, heren en dames. Maar ik vind evangelisatie is hetzelfde dat je naar buiten gaat met iemand, bij iemand die nooit een computer had gezien en je zegt, met deze computer kun je die knop indrukken en dan ga je weer weg. God had een belofte gedaan aan ons. Dat belofte zien we in het Nieuwe Testament. God vervult zijn belofte door Jezus. Door Jezus, diezelfde plek dat wij niet binnen mogen. Dezelfde plek dat eigenlijk gescheiden was tussen ons en God. Dat je daar kan komen en zeggen, papa. Diezelfde plek is door Jezus. Die barrière is door Jezus weggehaald. En door Jezus start een nieuw verbond. Als je hier vanochtend bent en je struggelt ermee en je zegt van, vader, hoe is dat? Ik ken mijn vader op een andere manier. Ik ken mijn wereldse vader op een andere manier. Op dit stuk wil ik even blijven staan. Ik dank de Heere dat mijn familie, ik zeg mijn ouders, tot bekering kwam voordat ik eigenlijk het besef kreeg dat er geloof was. Ik was 2 jaar toen mijn ouders tot bekering kwamen. 1970 kwamen ze tot bekering. Mijn vader was een dronkaard. Die was een entrepreneur noemen ze dat hier in Nederland. Hij was de vertegenwoordiger van Heineken. En Heineken was status in Bonaire. Als je Heineken drinkt, dan heb je geld. Ja, het was zo. Het was een dure merk bier. In Curaçao werd er Amstel gemaakt. Maar niet, als je Heineken drinkt, ben je. En van de baas mocht hij een krat, een palet, krat bier per maand drinken of uitgeven. En hij begon ook te drinken. Hij hoeft alleen maar bij je snackbar te komen. En dan deelt hij uit, trakteert hij. En dan teken ik die bon als promotie of weet je, reclame. En dan krijgt die firma, die krijgt het geld eigenlijk voor wat hij heeft gedronken. Maar ik moet zeggen, in 1964 heeft mijn moeder en vader een grote tragedie gehad. Mijn oudste zus, die was doodgeboren doordat iemand mijn moeder en mijn oma en mijn tante had overgereden met de auto. En die was ook dronken. Zie je het? De ene leidt naar de andere. De dronkaard die maakt de baby van de familie dood. Mijn vader begint te drinken. De geest van dronkaardheid. 1970 was mijn oom erbij en mijn oom was tot bekering gekomen. Een vurige jeugd was hij toen die tijd. Die woonde bij ons omdat de oma, de moeder was overleden. Die zei tegen mijn vader, ik ga bidden dat je tot bekering komt. En het was bij Billy Graham dat mijn vader tot bekering kwam. Belofte, nieuw verbond. Vanochtend kan ik hier staan doordat ik een vader en een moeder had die voor mij bad. Mijn moeder bidt nog voor mij, maar mijn vader bad voor mij. Die is naar de Here toe gegaan. En op dit stuk wil ik komen van nieuw verbond. Als je ouders of wie dan ook die jou tot bekering had gebracht. Als je hier niet meer is, dan ben je geen kleinkind van God, maar dan ben je zoon van God of dochter van God. Ik herinner me, elke beslissing dat ik hier in Nederland moest doen, zakelijk of wat dan ook, belde ik hem. Hé pa. En hij zei altijd, volg je hart. Of, ik bid wel voor jou. Hij heeft twee keer geprobeerd om mij over te halen om terug te gaan naar Bonaire. Uit de liefde van een vader. Ik herinner me toen hij overleed. En een keertje moest ik een beslissing nemen. En ik ben, deze tranen zijn niet van droefheid, maar van vreugde. Wat ik ga zeggen. Ik moest een beslissing nemen. En ik pakte mijn telefoon. De Heilige Geest zei tegen mij, waarom bid je niet? Je bent toch de man in uw huis? De man zal zijn vrouw en zijn vrouw nemen en zijn moeder en zijn vader verlaten. Als ik dit zeg, soms krijg je vreugde en ik krijg tranen in mijn ogen van dat. En op dat moment zei ik, Heer, vergeef mij, ik was kleinzoon, maar nu ben ik het zoon in het huis. Ik heb hier gediend, hier vooraan gediend. Ik heb op mensen gebeden. Er zijn, door mijn handen zijn er genezingen gedaan. Mensen waren bevrijd, maar de nieuwe verbond had ik niet. Want ik dacht altijd dat ik via mijn vader kon, die inmiddels tot zijn laatste dag een pastor was, een priester was in het huis van God. Een man die God diende. Een man die jou kan zeggen van, als hij boos is, dan zegt hij het ook. Een man die niet zegt van, weet je wat, laten we gaan bidden. Nee, we gaan eerst over deze zere punt praten. Omdat dan wordt hij geen oud zeer en geen oud zweer, maar eerst dit. En toen ik bad, ik zei, Heere, geef me inspiratie, geef me wijsheid. En ik nam de beslissing en ik begon te juichen. Ik zei, hey, kan het ook? Vandaar heb ik geleerd dat God geen kinderen, kleinkinderen kent, maar die kent zonen en dochters. Waarom zeg ik dit naartoe? Ik kom op dit stukje. En op dit stukje zeg je in Matteüs 28, 18 tot 20. En heel veel mensen die vergeten deze stuk. Wat Jezus zei. Jezus gaf ons een opdracht. Hij gaf ons geen opdracht om even aan de hoek van de straten te gaan. En te gaan zeggen van, God heeft u lief. Nee. Hier staat duidelijk. Jezus kwam tot hen en zei. Geen macht is gegeven in hemel en op aarde. Zo, hij gaf hun autoriteit. Hij gaf jij aan jou autoriteit. Hij gaf je een opdracht. En dan zegt hij erachter, hou op de weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren zich dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. De preek van Tineke Bouwman, een paar weken geleden, voor degenen die in Terneuzen waren, die heeft mij aangeraakt. Ik was ook een van die ene die dacht van, even een handje geven en zeggen van, hey vriend, hoe gaat dit en dit, een gesprek en dan zeggen, hey God heeft u lief en dan weggaan. En nu heb ik mijn houding veranderd. Ik doe anders. Hey, waarmee kan ik jou helpen? Oh, timmeren. Ik kan niet timmeren, maar ik ga het toch proberen. Ik zeg timmeren, maar het is ook andere dingen. Sommigen zeggen dat ik handig ben met computers. Ik gebruik altijd om binnen te komen qua dat. En dan zit je daar en dan begint het gesprek. En op den duur evangeliseer je en dan accepteren ze het. Ga heen, maak volken. Maak alle volken mijn leerlingen. Blijf wij zeggen, evangelisatie is goed om te zeggen aan de mensen. Maar beter is volken te maken van God. Hou contact. Degene die op jouw pad komt, hou contact met hun. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan het voltooiing van deze wereld. Tot voltooiing van deze wereld. Heb je nagedacht? Tot voltooiing is Jezus met mij. Wat er ook in mijn leven komt, Jezus staat naast me. Dat is een belofte dat hij mij had gegeven. Voor de kenners onder ons. Ik ben ook naar foto's gaan kijken, oude foto's. En één kwam mij heel duidelijk voor wat royalty is. En dat is op het moment dat die twee jongens van Diana, prinses Diana, bij de begrafenis liep. Die waren prinsen van Engeland. En die liepen zo. Hadden ze pijn in hun hart? Ja. Maar die liepen niet zo. Hoe meer moeten wij als kinderen van God lopen? Als je situatie niet goed gaat, moet je gewoon met gebogen hoofd naar beneden. Nee, ik denk dat je met de opgeheven hoofd. De psalmen zegt, ik zal mijn ogen opheffen naar de bergen waar mijn redding komt. David zei niet, ik zal zo ondergebogen lopen. Nee, ik zal mijn ogen opheffen. Dat betekent, ik zal toch moed pakken en opstaan en zeggen van, hij is mijn Heer. Hij is allemachtig. Hij is een goede vader. Maar misschien ben je hier en je zegt van, je kunt het mooi zeggen, maar ik ervaar het niet. Het is een beslissing dat je zelf neemt. Het is een beslissing dat jij zelf neemt. Het is een beslissing dat jij zelf erin stapt. De beslissing is, Als je gevuld bent met de Heilige Geest. Als je hem vraagt om jou te vullen met de Heilige Geest. En weet je wat het is? God heeft een plan en God heeft toch ook een volgorde. Eerst vervulling met de Heilige Geest. Dan getuigenis van Jezus. En hoe vervult je je eigen met de Heilige Geest? Door hem dagelijks te zoeken, zijn aangezicht te zoeken. En zeggen van, Heere, vul mij. En hongerigheid om te vragen van, Heere, ik wil gevuld worden. En ik wil, Heere, dat u bij mij komt. Geleid door de Geest. Eerst vraag, Heere, wat wilt u dat ik ga doen vandaag? En verkondiging het Koninkrijk van God. Weet je wat leuk is? Soms, niet leuk, maar soms bij mij blijft hangen. Als ik de mensen zie in Afrika, en ik had gisteren een paar mensen uit Venezuela gezien, die hebben niks. Maar als je die mensen hoort aanbidden, dan denk je van het vaste kun je ook geest vervuld raken. Soms zijn ons buik zo vol dat we amper kan aanbidden. De belofte van Jezus. Mij is alle kracht, macht gegeven in de hemel en op aarde. Zo aan Jezus is alle macht. Zo Jezus, dezelfde Jezus die zegt, als jullie in mijn volk zullen jullie grotere dingen doen. Ik ben nog niet klaar voor misschien. Maar ik ben wel aan het bidden dat ik ooit op een dode persoon de hand mag opleggen. En dat hij zal opstaan. In die andere oefeningen ben ik nog bezig. De wijn aan het testen, de op water staan. Blijf ik gewoon in privé doen. Weet je wat erom ik zeg? Ik ben nog niet klaar voor. Omdat misschien heeft God nog meer dingen van mij nodig. Misschien moet ik meer dingen loslaten. Misschien ben je niet waar je bent, omdat je moet nog meer dingen loslaten. En met loslaten is ook hoe je je eigen bekijkt. Kijk je net als degene die zegt van alweer ik. Het gaat meest alleen met mij. Of omdat ik het ben. Wat mij ook aanraakte was in het boek van Derek Prince, waar stond geschreven, heel veel mensen gezegd dit over my dead body. En dan worden ze ernstig ziek en dan gebeurt het toch. En dan gaan ze dood van. Wat spreek je over je eigen? De hele wereld tot voltooiing van de wereld zag Jezus met jullie zijn. En met ons zijn. Grotere dingen zullen we doen. Zo, je buurt zal tot bekering komen. Axel zal tot bekering komen. Je situatie zal veranderd worden, omdat Jezus erbij bent. Jezus staat naast jou. Wat dan ook dat het is. Omdat het woord zelf zegt, in Efeziën. 1:3. Gezegend zij de God en de Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in den hemel in Christus. Je hebt alles. We hebben alles. Maar weet je wat het is? We hebben alles, maar wij zijn net als een jongetje. Die weet dat in de voorraadkast ligt alles om te eten. Maar die is zo lui dat hij niet van die bank wil afstappen om het te gaan halen. Ik durf dat te zeggen. Ik zie Erik en Rachel lachen. Maar ik zal het zeggen omdat ik was ook in dat situatie soms. Je kan kracht uitputten uit God. Je kan alles hebben uit God. Degene die me kent, als je mij vorig jaar in september had gezien, ik kon alles met God. Er komt een moment dat ze zeggen, de man met de hamer, de tikje. De tweede adem had ik niet en ik heb opgegeven. Ik liep te prullen en God te zoeken en te zeggen van, Heere, waar bent u? Ik openbaar dit aan jullie, omdat sommigen die mij in privé kent, die wisten wat mijn struggle was. Maar voor jullie was ik nog sterk. Maar ik was wel heel zwak. En op dat moment kwam ik het besef, Heere, sorry. De voorraadkast is helemaal vol. Alles. Ik ben gezegend met alles. Maar soms kwam ik tot die voorraadkast en ik maak het niet open. Misschien zit jij ook in dat situatie op dit moment. Misschien zit je ook met de Heere kan ik alles. Maar ik voel niet. Ik voel het niet. Voor mij is geen besef dat ik het kan halen. En weer die kleine jongen die altijd gestraft werd. Voor wat hij ook doet. Dan zegt hij weer ik die gestraft wordt. Ik ben de pechvogel. Dat zeggen ook sommigen. Alles gebeurt met mij. Zal ik je vertellen. Toen ik jong was. Had ik ook twee linkse handen. En ik was heel arrogant, omdat mijn vader had ook een bekende positie in Bonaire. En ik had een grote mond. En doordat ik elke keer de pechvogel was. En doordat ik het zelf zocht, omdat als een kind van een andere een steen door de voorruit van een auto doet. Ja, mijn vader heeft toch een goede verzekering. Ik heb het gedaan. Ik was altijd de pechvogel. Maar toen ik tot besef kwam dat ik door de Heere grote dingen mag doen. Dat ik volgens Efesiërs 1:3 een gezegend ben. Vanaf in de hele alles. Door alles. Als ik in Jezus blijf, ben ik gezegend in alles. Heb ik gezegd van ik neem het af. Ik doe afstand. Ik ben geen pijnvogel. Maar ik ben een arend. Die op de geest en op de thermiek van de liefde van God mag zweven. Weet je wat het is? Soms is het niet makkelijk. Soms is het. Ik denk dat sommigen nu denken. Ah, het is makkelijk praten. Maar als je 1 Petrus 2:9 leest. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninkrijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zouden verkondigen de deugen desgenen die uit de duisternis geroepen zijn tot zijn wonderbare licht. Misschien ben je uit de duisternis al geroepen, je hebt de licht gezien, je hebt in de licht gewandeld. Maar de duisternis pak je weer terug. Een jaar geleden heb ik wel echt ervaren wat duisternis was. Dat je roept naar God en je weet dat Hij naast jou staat. Maar je voelt Hem niet. Nu dat ik hier sta, dan kan ik lachen. Maar op dat moment was brullen. En op dat moment toen ik las in de psalmen toen David zei. Haal uw geest niet van mij weg. Alsjeblieft. En op dat moment dat ik die ervaring in september had gehad. Kwam ik tot het besef wat David riep. Is het veranderd? Ja. Ik ben volwassenen geworden. En ik zeg, ik ben een arend, ja, omdat ik moest tegen de rots even vliegen, om mijn navel stuk te laten gaan, om een nieuwe te laten groeien. De nieuwe veertjes die zijn teruggekomen, jullie kunnen zien, het begint grijs te worden. Dat is het moment dat je God moet zeggen van, wat dan ook, ik blijf bij u. Misschien ben je hier en je zegt van, oh joh, dat is mooi om te zeggen. Mooi om te zeggen van een belofte, maar ik ervaar het niet, ik voel het niet. Ik kwam tot het besef dat het is niet voelen, maar het is een zekerheid. Het is een zekerheid dat God naast jou staat. Het is een zekerheid dat Hij met jou loopt. Het is een zekerheid, hetzelfde dat jij je iPad pakt en je drukt erop en die gaat aan. Of je telefoon pakt en je drukt en die gaat aan. Hetzelfde dat je zegt van, om 3 uur zullen we in Groningen zijn. En dan zeg je, heren, zijn jullie klaar? Oké, ik ga even in de auto wachten en we rijden zo weg. Hetzelfde zekerheid is dat, dat je weet dat de auto gaat doen. Zo is het dezelfde zekerheid dat God naast jou is. We vertrouwen alles rondom ons, maar op het moment dat wij onze vertrouwen in God moeten doen, dan komt twijfel. Weet je waarom? Omdat de boze wil dat. Omdat dan ga je niet stappen in al die zegenen dat ik aan jou had gezegd vanochtend. Dat je alles hebt in pacht. Dat je gezegend bent. En Efeze 4:1 zegt, zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Here, in de Here, dat gij wandelt, waardelijk der roeping met welke gij geroepen zijt. Je bent geroepen om naar Axel toe te gaan. Je bent geroepen om een zegen te zijn, waar je ook bent, op je werk, tussen je vrienden, tussen je kennissen. Wat je ook meemaakt, de Heer blijft hetzelfde en die blijft bij jou. Wij zijn royalties. Wij zijn koninklijke. Maar we moeten erin stappen. En koninklijker worden. En autoriteit overnemen. En als je iets niet leuk vindt, gewoon zeggen. Zullen zeggen, oh, die is arrogant. Maar ik herinner me toen, een paar jaren geleden, konden iedereen die ik ermee sprak, ook christenen, die zeggen, de eerste ding dat ze tegen mij zegt, jij komt zeker uit Capitol, hè? Dat ik zeg, ja, dat is een van de stempels dat Capitol toen die tijd draagt. We zijn zo arrogant. Ja, we zijn zonen van God. Ja. Ik mag autoriteit overnemen. Als ik iets niet... Ik mag zeggen toch als het niet goed is. En sommigen zeggen, ja, maar je geloof moet apart zijn van je werk. Ik zeg, nee. Ik sta daar zo. Ik kan niet zeggen van, oké, mijn hoofd blijft thuis en mijn lichaam gaat werken. Mijn hart haal ik eruit en dan blijf thuis en dan ga ik werken. Nee. Gevangenen in de Here, om toch vrijheid te krijgen, om te doen, in vrijheid te lopen. Maar doe wat je geroepen bent om te doen. En dat is Matteüs 28. Ga heen, maak leerlingen. Ik wil sluiten met dit vraag. Als je hier bent vanochtend, en je zegt van, het is best leuk wat je zegt, alle zegenen, maar ik zie het nu niet. Ik zie het nu niet zitten. En de situatie dat ik nu meemaak, dan zeg je gewoon, dat is onmogelijk. Omdat dat stukje is niet voor mij. Als je hier bent vanochtend, wil ik graag vragen om naar voren te komen. Ik zeg erbij, wat dan ook dat je had meegemaakt, wat dan ook dat je meemaakt, God blijft hetzelfde. dat nu op dit moment maak je mee. Regenperiode en met donkere wolken. Maar dat betekent niet dat er achter die wolken de zon nog schijnt. Als je hier bent, ik wil graag voor je bidden. En de tweede oproep dat ik wil doen is, als je hier bent en je zegt van ik heb kracht nodig om discipelen te gaan maken, om leerlingen te gaan laten leren, maar ik weet niet hoe het moet. Ik wil het graag, maar ik weet niet hoe het moet. Ik wil voor je bidden dat God je inspiratie geeft. Dat je iemand zal vinden die jou ook een leerling kan maken. Zodat jij meer leerlingen kan maken. Laten we opstaan. Lofprijs aanbidding.